Namens de kerkraad deel ik u nog mede dat Beleven en Welzijn zondagmorgen aanstaande smorgens leesdienst zal zijn. En smiddags om 2:30 dominee Visser van Barendrecht. Onze hulp en onze verwachting is van die Heere die in het begin de hemel en de aarde uit niet voortbracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nimmer laat varen het werk zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de eerste getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 17 en daarvan nader het 4e en het 5e vers. Maak u weldaan wonder, ik zet mijn treden in uw spoor, dat is vers 3. En het 4e vers, maak u weldaan wonderbaar. Nadat we met de kerk van alle tijden belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen we Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor de prediking van vanavond vindt u in 1 Samuel 23, de versen 1 tot en met 18. 1 Samuel 23. En men boodschapte David, zeggende: zie, de Filistijnen strijden tegen Keïla en zij beroven de schuren. En David vraagde de Heere, zeggende: zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heere zeide tot David: gaat heen, en ge zult de Filistijnen slaan en Keïla verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem: zie, wij vrezen hier in Juda veel te meer als wij naar Keïla tegen de Filistijnen zagorden gaan zullen. Toen vraagde David de Heere nog verder, en de Heere antwoordde hem en zeide: maak u op, trek af naar Keïla, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Alzo toog David en zijn mannen naar Keïla. En hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg. En hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Keïla. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Keïla, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. Als Saul te kennen gegeven werd dat David de Kehila gekomen was, zo zeide Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven. Want hij is besloten komen in een stad met poorten en grendels. Toen liet Saul het volk ten strijde roepen dat ze aftogen naar Kehila om David en zijn mannen te belegeren. Al nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zeide hij tot de priester Abjatar: breng de efod herwaarts. En David zei: de Heere God Israëls, uw knecht, heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar de Keïla te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Keïla in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere God van Israël, geef het toch uw knecht te kennen. De Heere nu zeide: hij zal afkomen. Daarna zeide David: zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de handen van Saul? En de Heere zeide: ze zouden u overgeven. Toen maakten zich David en zijn mannen op omtrent 600 man en ze gingen uit Kehila. En ze gingen heen waar zij konden gaan. Toen Saul geboodschapt werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Doch David nu bleef in de woestijn in de vestingen. En hij bleef op den berg in de woestijn Zif. En God zocht alle dagen hem alle dagen, doch God gaf, Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. En hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar ge zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn, ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. We willen met elkaar overdenken 1 Samuel 23, de versen 16 tot en met 18. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God en hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar ge zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Vragen wij de zegen van de Heere. Genadige Heere, die ons voor de tweede maal samenbrengt. Wat is dat een grote zegen van u, Heere, en dat wij op de zondag kunnen samenkomen. Ja, dat gij ons zelf daartoe oproept en hebt vastgelegd ook voor in ons in uw woord. Laat de onderlinge samenkomsten niet na, want het is u niet nuttig. En dat u die samenkomsten wilt zegenen, Heere, dat ligt vast in uw opstandingsdag, Heere Jezus. En wat u in die opstandingsdag hebt gedaan. U hebt die dag gemaakt tot uw werkdag. En zo is het nog. Want de zondag laat u. En de mens kan die dag maken tot een zondedag of tot een werkdag. Maar de Heere zegt het, het is mijn dag. En op die dag doe ik wonderen. Heere, en die wonderen hebt u de eeuwen door gedaan. En we hebben ook van die wonderen gehoord. En misschien hebben wij die wonderen heel dichtbij gezien en vernomen. En zeker uit het woord waarmede we zijn opgevoed. En wat we gehoord hebben, misschien voor ons allen vanaf onze jeugdperiode aan. Gij houdt niet op van wel te doen. En nu vragen wij van u, zou u in dit uur tegenwoordig willen zijn met uw geest en met uw genade? Wij vragen dit van u voor ouderen en jongeren. Heere, laat dit gedeelte uit het verleden mogen verstaan worden in het heden. Al zijn de omstandigheden anders, wezenlijk is hetzelfde. Heere, dat we dat verstaan en dat we nou zo onderwijs van u mogen ontvangen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, opdat er naar huis gaan en verzekerd worden door wat we gezongen hebben. En ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen is gegaan, dat is vast en onverbroken. O Heere, getrouwe verbondsgod, werk dan zo vanmiddag, ja, onder ons, opdat deze zondag een onvergetelijke mag zijn. Geef het uit genade, ook aan de wankelmoedigen, de kleinmoedigen, die in strijd zich bevinden, die vele vragen hebben. O Heere, kom in de prediking mee, en dat er aansluiting mag zijn. Schenk het uit genade, o Israëls ontfermer, ook bij degenen die met ons meeluisteren. Later in de woning niet alleen een ruim luisterend oor zijn, maar ook een opmerkzaam hart. Dan zullen we met het gehoorde bij u en tot u komen. En dat mogen we doen, Heere, want wat hebben we vanmorgen niet gehoord? Dat gij uzelf een naam hebt gegeven en dat ge die naam vereeuwigd hebt, God van Jacob. En dat u zo aangesproken en aangebeden wil worden. Nu dan, Heere, ontferm u onze, gedenk ons ook in het dagelijkse leven, te midden van zorgen en omstandigheden die er kunnen zijn. Barmhartige God, gedenk zo aan weduwnaars, weduwen en wezen. Degene die van huis zijn, verschillenden zijn elders, Heere, en dat ze leven zoals u dat van hen vraagt. Breid zo uw handen nog zegenend uit over de gemeente. En wil u de vervuller zijn van alle nooddruft, o Israëls ontfermer. En wil u wonderen nog groot maken. En dat er een volk mag zijn wat beleid niet verdient en toch verkregen. Trouwe Heere, Wees met land en volk, vorstenhuis en onderdanen. Ja, wil op deze wereld nog werken met uw geest en met uw genade. Verstoor en verbreek de werken van de Satan. Gedenk dan nog zo aan uw verbond. En wat u hebt geschreven, dat u in het laatste der dagen uw geest zult laten werken en doorwerken. Wil dat nog doen onder ons uit genade. Gedenk de kerken die samen zijn gekomen om te luisteren. Zegen de prediking van het woord of de lezing van het woord. Wil u ook ons nabij zijn om de gemeente te dienen. O Israëls ontfermer, Jacobs God, laat u niet onbetuigd in luisteren en in spreken. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam, om Christus wil. Amen. Onze tekst spreekt van Davids contact met Jonathan. Ten eerste een geschenk van de Heere. Ten tweede, en daar worden we op gewezen, een sturen door de Heere. En ten derde, eeuwig met de Heere. Davids contact met Jonathan. Een geschenk van de Heere, een sturen door de Heere en een eeuwig zijn met de Heere. Zingen we uit Psalm 119, de versen 30 en 40. En dan krijgt u tweemaal gelegenheid om uw gave te geven. Psalm 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. En het 40ste vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. In de Heilige Schrift vinden wij heel wat geschiedenissen. En als we die geschiedenissen nagaan, dan worden wij op verschillende omstandigheden gewezen. En wij worden ook stilgehouden bij verrassende ontmoetingen. En laten we nu goed onthouden, als we die geschiedenissen lezen, of zo van tijd tot tijd komt er iets van aan de orde in de prediking, dat het ons vandaag, u en mij, ook wat te zeggen heeft. Dat mogen we niet vergeten, want van anders bestaat het gevaar dat we enerzijds zeggen, het is een stukje verleden tijd en het is wel aardig dat we dat weten. En dan komen we uiteindelijk terecht bij de uitspraak die vandaag niet vreemd is, mooie verhalen. Dan is dat woord geschiedenis geheel ingeruild. En dat is gevaarlijk. Want dan ligt er geen goddelijk onderwijs meer in. Vandaar dat de Heere daartoe alles heeft laten vastleggen. Zo ook veelvuldige gebeurtenissen uit het leven van diverse personen. En nu denken we in deze ogenblikken aan David. En die David kwam op een bepaald moment in aanraking met Jonathan. En die ontmoeting vond plaats in een oorlogssituatie. Een zodanige toestand die verlammend inwerkte in het hele leger van Israël. Koning Saul zag het niet meer zitten en het volk werd getroffen, in dit verband dan de soldaten, door het brallend spreken van Goliath. En we weten dat zijn persoon imponeerde. En hij was zich volledig bewust dat er niemand gevonden werd onder Israël die de strijd tegen hem durfde aan te binden. En het volk hoorde het wel, maar het bracht niet op de knieën dat hij zo de God van Israël lasterde. En wat doet dan de Heer in zijn goedheid? Daar komt een jongen van 16, 17 jaar. We kennen de geschiedenis, maar even een enkele gedachte daarvan. Gezonden door zijn vader om te informeren hoe het is met de jongens van Izaï, de broers van David. En David heeft open ogen en hij kijkt zo eens rond. Maar hij heeft bijzonder open oren. En waardoor wordt hij getroffen? Dat de naam van zijn God zo gelasterd wordt. Jongens, is David een voorbeeld? Of stelt hij u teleur? Als hij zou moeten zeggen vandaag, waarom word jij niet geraakt door de laster of vunzige taal die je zo vandaag hoort? Ja, het heeft David aangespoord om de strijd aan te binden. En als hij zo hier en daar informeert en de gedachte komt over dat David van zin is om tot Goliath te gaan en met hem te strijden, dan komt hij op een bepaald moment in contact met koning Saul. En dan spreekt hij niet verheven, snoeverig, maar met geloofsovertuiging. En dan laat hij dat heel eenvoudig horen. Er waren twee roofdieren, niet te onderschatten. De kracht van een leeuw en de kracht van een beer. Maar ik heb ze door de kracht van de Heere gedood. En zal de Heere me nu laten staan? Nee, nee. Ik zal in de kracht van de Heere en door de leiding van de Heere die snoever doden. En de godslasteraar zal vergaan in der eeuwigheid. En als hij dan groot en goed van God spreekt, wie staat er dan bijzonder te luisteren? Jonathan, de toekomstige kroonprins. En dan moet u thuis maar eens nalezen wat u vindt in 1 Samuel 18. Dat Jonathan alles wat David uitspreekt in zich opneemt. En weet u wat er gebeurt? Hij krijgt een betrekking op David. Er staat zo, hij krijgt hem hartelijk lief. Waarom? Omdat hij bemerkt, en dat kunnen mogen we zeggen, dat David een kind van God is. Hoe is het, jongelui? Hoe is het, ouderen? Mogen al vele jaren onder het woord verkeren. Maar weet u iets van de heilige jaloezie? Ja, we hebben het zo met elkaar gezongen uit Psalm 119 en dan zo het 40ste vers. Het is goed dat we met elkaar zingen, maar is het hart er wel eens bij? Heere, laat me die gunst op aarde niet missen. Dat wordt gevraagd aan de Heere. Dat is het goddelijk onderwijs wat de Heere in de middelijke weg geeft. Want ouderen, laten we maar niet vergeten dat we allemaal de schooljaren hebben gekend. Voor de een korter en de andere langer. Maar we hebben allemaal in de schoolbanken gezeten. Was nodig. We hebben het ABC geleerd om onder meer te kunnen lezen. En om te schrijven, ja, de eerste beginselen om uiteindelijk te mogen bereiken waar we in het volle leven zijn terechtgekomen. En onze kinderen mogen zo in het spoor gaan, onze kleinkinderen. En dan zegt David tot de Heere dat ik dat onderwijs wat u geeft niet mag missen. Want dat is gezegend onderwijs. En daarom al weet David er nog niet van. Jonathan weet zich één met hem. En als we dan even verder gaan, wat blijkt dan? En dat is niet een opwelling, maar dat is een vaste overtuiging. Een beslissing die er gekomen is in zijn leven, wat aan? Dat hij op een gegeven moment zijn koninklijke waardigheid aflegt. Hij treedt als kroonprins af. Waarom? Mag ik het zo eens zeggen? Voor het menselijke oog was er niets aan de hand. Totaal niets aan de hand. Saul regeerde nog. En er lag geen sterke vijand op de loer. Want Goliath was verslagen en ze hebben uiteindelijk nog de strijd kunnen aanbinden tegen de Filistijnen. En als het over Jonathan gaat, die was kerngezond. Niets aan de hand. Dus om het zo eens te zeggen, de zon scheen helder in het koninklijk paleis. En als dan David door Gods voorzienigheid aan het hof een plaats krijgt, dan zegt hij op een bepaald moment, al mijn waardigheden die ik als kroonprins heb en als kroonprins draag, die geef ik aan jou over. Jij in mijn plaats. Komt hij nu tot vereren? Gelijk dat wel eens kan gebeuren. Dat we een kind van God of een dominee gaan overtrekken. En gaan plaatsen boven anderen. Maar de gevolgen zullen niet uitblijven. Want de Heere geeft zijn eer aan geen ander. Dat heeft met vereren totaal niets te maken. Maar wel met overtuiging dat God gesproken heeft en dat God met David wat voor heeft. Hij is door God gezalfd. Door God gezalfd. En het is hem uiteindelijk niet verborgen gebleven. Want als vrienden elkaar mogen vinden, dan gaan de harten ook voor elkaar open. En dan komt er ook een stukje leven en levensondervinding naar voren. En daarom heeft David ook gezegd. Wat daar gebeurd is in dat heilige uur, dat hij van Gods wegen gezalfd is en dat hij op Gods tijd koning zou zijn over Israël. En in die vaste daad, dat besluit van God deed Jonathan buigen. En weet u wat er gebeurd is, geliefden? Dat hij als het ware met een geloofsoog mocht blikken op de kribbe waar de koning der koningen is neergelegd. Want van koninklijke macht en heerschappij over het volk werd nog niets gezien. Maar David heeft wel gestreden. En in die strijd komt naar voren dat de Heere met hem is. Wel, tot welke daad kwam Jonathan. En hij is er nooit op teruggekomen. Nooit. Gelijk de Heere in de eerste plaats nooit terugkomt op wat hij gesproken heeft. Ik moest er nog zo aan denken, want we hebben een kostelijke psalm gezongen, hoor, geliefden. Want onthoud het, ik kan daar nu niet verder over uitweiden. Maar denk niet minachtig over de psalmen, hoor. En zeker berijming is berijming, maar er zijn kostelijke juweeltjes. Zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen is gegaan, dat blijft vast en onverbroken. En als nu Jonathan voorgoed buigt voor de gezalfde des Heren. En een plaats inneemt onder hem, ziende het verzet van zijn vader. Geloof dat hem dat getroffen heeft, geliefden. Vechten. Vechten. Saul wil niet onderdoen voor God. Hij wil zich inzetten tegen de volgeling en dat verband David. Net als Saul, net als Saulus van Tarsen. Want geliefden, en hoop ik niet dat u zegt ho ho, of dat u zegt juist dominee. Maar we hebben in het paradijs God de oorlog verklaard. God de oorlog verklaard, hoor. En dan is het nog een grote zegen van de Heere dat wij niet komen tot bepaalde daden, maar er staat in de catechismus, en dat is niet te sterk, maar waar, dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. En wie je haat, die gun je geen plaats op de wereld. En de praktijk laat zien wat het gevolg is. Je leest er als het ware dagelijks van. Haat. En daarom zal kon God niet treffen. Dan zal hij alles in het werk stellen dat God zijn woord niet kan waarmaken. En zo was het ook bij Saulus van Tarsen. In wezen, leven en werken uit hetzelfde. Tegen God. En niet buigen voor God. En niet aanvaarden de straf van God. En zo smekend om de genade van God. Nogmaals gezegd. Daar Jonathan dagelijks met zijn vader omging. En dat hij zag wat zijn vader wilde doen. En dat hij alles in het werk stelde om David maar uit het leven weg te werken. En dan komt het heel sterk naar voren. 1 Samuel 20. Als dan de feestdag van de nieuwe maan er is. En alle genodigden met de koninklijke leden aanwezig zijn. Is er 1 plaats open. En Saul weet het heel goed. En hij zegt op een bepaald moment tegen Jonathan. Nou gaat hem roepen. En dan weet Jonathan heel goed. Als ik hem ga roepen. Wat er gaat gebeuren. Want Saul heeft de spies al een keer gebruikt. En hij zegt zo, vader, wat heeft hij nu eigenlijk gedaan? En dat is de druppel die de emmer doet overlopen en hij grijpt naar de spies. En hij werpt die naar zijn zoon. En dan is het kwaad op het hoogtepunt gekomen. En dan lezen we zo van het afscheid nemen, 1 Samuel 20. Voor de alomtegenwoordige God. Liefden, wat is het een grote zegen dat we een God hebben die alwetend is en alomtegenwoordig. En die het zegt, ga je door het water, het zal je niet overstromen. Je zal wel kunnen zinken, maar je zult niet verdrinken. En door het vuur, pijn zal je niet verbreken, maar je zal er niet door verteerd worden, want ik ben God. En dan nemen ze afscheid en dan begint David met zijn zwerversleven. Hele geschiedenissen, hè? Ja. Maar we kunnen ons wel eens de vraag stellen. Maar waarom laat de Heer nu Saul zijn gang gaan? Waarom komt de Heer niet dat Saul uit het leven wegvalt? Maar hij blijft leven en hij blijft vitaal. Want dan zit hij in het noorden van het land en dan in het zuiden overal heen. En dagelijks is er maar één man waar je aan denkt. Ja, laten we nou maar eens heel eerlijk zijn, geliefden. Als ons een poosje of een tijd lang één zaak ons bezighoudt, op de dag en in de nacht. Ja, dan gaan we er onderdoor. Of we zeggen tegen onszelf, als het zo blijft, dan kan ik dit of dat onmogelijk meer doen. En slaap wijkt van de ogen. En Saul blijft maar vitaal. Hij gaat maar door. Waarom? De Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. Want de Heere weet wat hij doet en waartoe hij iets doet. Maar hij geeft wel rekenschap van zijn genade. En dat onder alle omstandigheden van het leven. En daarom is David in een vormingsschool. En gaat de Heere hen vormen. In Psalm 144 wordt het duidelijk aangegeven dat hij moet straks gaan strijden. En de Heere heeft hem gemaakt van een schaapherdersjongen tot een legergeneraal. Tot een persoon waar de vijanden bang voor zijn. Dat is de ene kant. Net zo goed als van Saulus, die naar het gebergte ging van Arabië. Net als Mozes, die daar 40 jaren met schapen om moet gaan. Ziet dat niet voorbij. Geen pijniging. Wat ik nu doe, weet ge niet. Maar na deze zult gij het verstaan. Nu zegt iemand, dat zijn bijzondere personen geweest en die kan de Heere hebben de eeuwen door, maar zo in de gang van het leven. Als er kennis komt van de Heere, van zijn goddelijke deugden, kennis van onszelf, dan krijgen we ook kennis van de Satan, de overste van deze wereld. Want die kan niet hebben als daar gebeden wordt: o God, wees mij de zondaar genadig. Hij kan het niet hebben als daar de droefheid naar de Heere ontstaat. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Hij zal werken als we staan naar verzoening met God, naar het vrezen van God. En dat heeft David voor de troon gekend. En dat is na het komen op de troon niet geweken. Maar nu voor ons. 1 Samuel 23. We hebben het zo met elkaar gelezen. We zouden zo zeggen: het is onbegrijpelijk dat die mannen van Keïla op een bepaald moment zeggen: en we zullen Saul bijstaan. En de Heere zegt het tegen David, als hij aan de Heere vraagt: Heere, zullen ze me overgeven? Die mannen waar ik mezelf met mijn manschappen voor ingezet heb, want de tarweschuren die werden iedere keer leeggehaald. En dat wil ik voor de toekomst voorkomen. En dat mocht plaatsvinden. Zullen nu die personen die zo wel gedaan zijn, mij overleveren aan Saul? Ja, zegt de Heere. Op zijn zachts, laten we hier aan denken. Niet ondanks het wereldsloon, maar hieraan. Wat zou Saul gedaan hebben? Wel, die had heel Keïla uitgeroeid. Want die heeft een wreedaardig karakter, een egoïstisch karakter. En daarom als het over hemzelf gaat en denken en hij wordt daarin geblokkeerd, dan trotseert hij niets. En daarom is er vrees. Laten we dat zomaar stellen. Maar die vrees is ook bij David aanwezig. En geliefden, daar gaat hij het woud in. En daar zit hij in de eenzaamheid. En wat zal er in hem omgegaan zijn? Ja, Saul, de werkelijkheid waarin hij staat en leven moet. Misschien uitzichtloos en geen doorzicht. En wat gebeurt er? In zulke omstandigheden kun je het nalaten, als donker is, om te roepen. Kun je het nalaten als er raadsels zijn, of als de weg onbegrepen is. Als die moeilijk is, als je eenzaam bent en ellendig, om niet te roepen tot God, om de ogen op te heffen naar omhoog. En dan doet de Heere het niet om die daad of gestalte, maar om het spreken, om het uitzien, om het roepen, laat de Heere zich niet onbetuigd. Laat me daar eerst maar van zingen uit Psalm 138, vers 4. Als David daar in die eenzaamheid zit, dan komt elk ogenblik op hem aan wat er zo staat in vers 15. Als David zegt dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken. Hij krijgt bezoek. En dat staat er zo in vers 16. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul. Want we weten uiteindelijk wel wie Jonathan is. Die bijvermelding, zouden we zo zeggen, is overbodig. Maar het staat er zo met nadruk. Saul maakt zich op om David te zoeken en gevangen te nemen en te doden. En God zorgt voor bezoek. David krijgt bezoek. Hoe is dat gekomen? Wel, dat kinderen dat vragen, maar als ouderen behoren we dat te weten. We hebben toch te doen met een almachtige en een alwetende God. Die de weg wijst. Ja. Net zo goed als hij Abraham de weg gewezen heeft naar het beloofde land. Gelijk als hij Eliezer, die een boodschap had gekregen, de weg wijst. En daarom de Heere brengt op de plaats waar Jonathan moet zijn. En hij overtuigt hem hoe het met David is. En dan komt hij. En dan die twee kijken elkaar aan. En wat staat er dan zo met nadruk? En hij versterkte zijn hand in God. In de kanttekening wordt de juiste verklaring gegeven. Wat staat er dan? En hij sterkte en troostte hem, hem voorhoudende en indachtig makende de belofte van God. Dus hij weet van Gods belofte. En die belofte is vast en zeker. En daar wijst hij zijn vriend op. Hij sterkt en troost hem met die overtuiging. Dat ook David te doen heeft met de God des eeds en des verbonds. En dat die God nooit zal laten varen wat hij ooit heeft gesproken. En daarom welk een hart onder de riem krijgt David. En dat wordt nog toegelicht door een uiteindelijk ontzaglijke werkelijkheid, waarvan Jonathan de overtuiging heeft, maar dan in die zin dat hij tegen zijn vriend zegt: vrees niet, leg die vrees af, wat God de Heere onder verschillende omstandigheden laat horen. Dat mag David vernemen uit de mond van Jonathan. Vrees niet. En dan moet u opletten, als de Heere dat uitspreekt, of hij laat het een van zijn knechten of dienaren uitspreken, dan volgt er altijd het woordje want op. Dat is het redengevend volgwoord. Dus daar is grond om niet te vrezen. En waar behoeft dan niet voor gevreesd te worden? De hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Nee, nimmer. Wel, hij mag zijn hand uitstrekken. En hij mag soms gaan denken om maar een ogenblik. En dat volgt erop. Want het is zo geliefd. En onthoud dat als de Heere heel goed is. Dan kan de duivel dat niet hebben. En dan gaat hij zijn legers mobiliseren. Of hij komt met zijn rapse kees en hij laat hun stem horen. Want wat gebeurt er? Dat uiteindelijk Saul erachter gekomen is waar David is. En dan zit hij ingesloten. 3000 soldaten hebben de berg omringd. En daar zit David in. Ziezo, nog maar een ogenblik. En er komt een bode. Ja, de Filistijnen zijn in het land gevallen. En dan stamvoet hij. Ja, Satan moet voor God de tanden knassen. Want hoe het ook gaat, de Heer heeft altijd het laatste woord. En hij laat het zo ver komen dat men denkt en nu zal het voorbij komen. Waarom doet hij dat? Opdat hij groot gemaakt zal worden. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn vast betrouwen. Zijt gij alleen. Sauls hand zal jou niet vinden. Daar staat God voor in. Wat is het goed. Je leest in de Bijbel van Jezus. Alzo is er blijdschap voor de engelen Gods. Over één zondaar die zich bekeert. Dus als het ware straalt er blijdschap van het gelaat van God. Zo is God de Heere verheugd als daar goed van hem wordt gesproken. De vastheid, de onwankelbaarheid van zijn getuigenissen en wat hij met een zondaar voor heeft. Dat zal gebeuren. En dan komen we hier terecht. Want er liggen lijnen in voor vandaag. Hoe is het? Hebben we elkaar al gewezen vanmorgen? Op de naam God van Jacob. Is de sterkte en een steun. En gaat u wel eens bemoedigd naar huis. Ja, dat de Heere zijn woord wat gehoord wordt of wat gezongen wordt indraagt in uw leven. En dat er geloof is in God en in de onfeilbaarheid van zijn getuigenis. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbare woord. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als je nu voor je waarneming alles kwijt bent. En je zo stelt onder de verkondiging van het woord. O, dan kan de Heere zo komen als een verrassend God. Ja, we kunnen ook wat lezen. Of we kunnen een bezoek krijgen. of onderweg zelfs iemand spreken. En dat ogenblik spreken versterkt in de overtuiging dat we te doen hebben met de God des eeds en des verbonds. En daarom, de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. En dan is het niet overmoedig, maar dan kan het wel eens een keer zijn wat er staat in Psalm 118. En ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Want mijn eigen leven eindigt niet in de hand van Saul. In de hand van Satan. In de hand van de wereld. En ook niet in de kracht van de zonde van mijn eigen vlees. Maar mijn leven mag eeuwig rusten in de doorboorde handen van de middelaar die het gezegd heeft. En ik geef mijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En dan zegt Jonathan verder, maar gij zult koning worden over Israël. Er is nog niets van te zien. Ja, een kleinigheid. In de spelonk van Adullam, waar de Heer als het ware zegt, het is hier een klein rijkje. En dat kleine rijkje waarover jij mag heersen, dat is een voorteken wat er gebeurt op mijn tijd. Maar nu hier, alleen met Jonathan. Maar God maakt je koning. Koning over Israël. Ja. En ik zal de tweede bij u zijn. Kroonprins? Nee. Maar hij staat naast David. Hij gunt David de eer en de heerlijkheid. En in die gezalte, we hebben er reeds al op gewezen. Aan het begin, als hij zijn waardigheid aflegt, dan ziet hij door David heen op de grote zoon van David. En zo straks staande met David, eren hem, waarvan de kerk zingt, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan zegt hij er zo bij, ook weet, mijn vader Saul. Ja, hoort u het? Zulkst wel. Hij heeft innerlijk om zeren wil en om zeren zaak, om zeren leven waar hij geen vreemdeling van is, afstand genomen van zijn vader. Maar het blijft in het leven tot het eind van het leven toe zijn vader. En hij zegt, mijn vader weet van alles. Maar mijn vader, mag ik het met eerbied zeggen, hij vecht zich liever dood voor Gods aangezicht dan dat hij ooit buigen zal voor God. En dan nemen ze afscheid. En dan nemen ze afscheid als ze weer een verbond hebben gesloten voor het aangezicht des Heren. Voorgoed afscheid. Ze hebben elkaar niet meer gezien, nog minder gesproken. En wat gebeurt er? De Heren gaan met David door. En de Heere vervult wat hij tegen David heeft gesproken. En je zult koning zijn in Sauls plaats. wat op zijn 16, 17e jarige leeftijd is gedaan door God, dat is bevestigd en uiteindelijk bekroond door God. En nou Jonathan, 1 Samuel 31, daar sterft hij in de strijd. Hij komt om in het oordeel wat zich voltrekt, maar hij gaat niet onder in het oordeel. Net zo goed als in 53 Potappel in Stavenisse de overtuiging had dat hij zou verdrinken. Maar hij is niet voor eeuwig verzonken, maar door alles heen naar huis gehaald. En zo is het nou ook met Jonathan. Met Jonathan. Hij moest lijden, maar hij ging door het lijden heen naar huis. En dan komt David op zijn sterfbed terecht. En ligt hij als een koning op zijn sterfbed, als een begenadigde zondaar. Net als Jacobs God voor God van Jacob beleid. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En zo hij, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij een eeuwig verbond gesteld. En dan zijn ze al jaren één, geliefden. En daarom, Gods kinderen zien elkaar nooit voor het laatst. Straks zichtbaar, laten we dat aan de Heere overgeven. Maar wel is het zo dat er een weerzien zal zijn met de Heere. En dan zijn er mensen die zeggen, dat is zo groot, dat is zo groot. En wordt dat dan in ongeloof uitgesproken? Nee, nee. Want de een heeft meer strijd dan de ander. Ja, het karakter mogen we ook niet voorbij zien. Denk maar aan de kring van Jezus' discipelen. Maar als je dan vraagt, zou je met die en die eeuwig verenigd willen zijn? En dan, om met die grote scharen, als in Openbaringen 7 staat, de Heere te eren en te verheerlijken, verlost van een lichaam der zonden en des doods, altijd de Heere bedoelend, en hem dag en nacht dienend in zijn tempel. En dan moet je maar eens kijken naar de ogen. En gaan de ogen schitteren. En daarin ligt verklaard het werk van God in de zondaar, wat nimmer zal wijken van de zondaar, maar wat straks eeuwig zal heersen over het zondaar bestaan. Want dan zal God alles in allen zijn. Met wie wil u leven? Het is een zegen als in een gezinsleven een stukje samenleving mogen kennen. Laten we het niet gering achten. En als wij vereenzaming kennen, dat we erover spreken, want we zijn nog in een gemeenschap, bijzonder in een kerkelijke gemeenschap geplaatst. Maar bovenal is het zo, en dan kunnen we ook weer denken aan twee personen die aan elkaar verbonden zijn geworden. langs een wonderlijke weg. Naomi en Rut. En wat zegt die Rut? Tegen haar schoonmoeder. Alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. En het is gebeurd. Ga maar na. We moeten altijd met geschiedenissen, geliefden, beginnen bij één. Nooit. En daar zijn we zo geneigd toe. Als de kinderen, ik zeg niet dat het verkeerd is van de kinderen om bij die laatste bladzijde eerst eens te gaan lezen. En als je bij de laatste bladzijde gaat lezen, dan zegt de duivel, nou zo komt het met jou niet. Maar als je gaat beginnen bij één, en je voelt jezelf er een beetje bij betrokken, dan zeg je, Heere, mag ik die levenskeuze ook kennen. En dat het in mijn leven verankerd mag worden. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En waarom? Omdat de Heere daarnaar omgezien heeft. En met dat volk door te gaan in het leven. Bijzonder op de zondag onder het woord. Want God de Heere geeft de zondag tot onderwijs. En al is het dan zo, dat we als het ware alleen overschieten, dan mogen we met David instemmen. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dus dit stukje geschiedenis is en wordt ook de geschiedenis vandaag en morgen, waarvan het einde wordt de eeuwige gelukzaligheid, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Heere, zegen zo uw getuigenis in ons leven. Wees ons alle genadige, trouwe God. Heb dank dat we mochten samen zijn. Wil het woord rijkelijk zegenen en gebruiken, nadat u weet dat we nodig hebben. En nu gaan we naar huis, Heere. Geleid ons naar onze woning. Wees met ons in deze week. Ontferm u zo over heel de gemeente. Heren, dat er een gezamenlijk optrekken mag zijn. En dat er het uitzien mag zijn naar u, de Heren. Of dat u nog wil wonen en werken in het midden. Want daar komt het op aan. En dat wilt u nog doen. Want u bent de God van Jacob. Hoorder der gebeden, gedenk ons dan zo ten goede. En heb dank dat we ook deze zondag konden voorgaan. Geleid ons ook persoonlijk verder. O God van Jacob, doe het om Christus wil. Amen. 69 en daarvan het 14e vers is de slotpsalm. De naam des Heren mogen wij op u leggen. Naar zijn eigen bevel, de Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn aan uw lichten en is hij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u allen zijn vrede. Amen. Thank you.